En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden en zeide tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt. Geroepen gemeente van Christus, hoe kan dat nou toch, dat de Heer Jezus hier letterlijk en figuurlijk zo aan de grond zit? Dat begrijpen wij niet. Dan zeggen we dan, hij was toch de Zoon van God? De kinderen en ook de catechisanten die weten dat, denk ik, zonder meer. Jezus was de Zoon van God en hij kwam op aarde om de zonde van de mensen te verzoenen. Nou, dat ging hij nu doen, dat stond nu te gebeuren. Daarvoor moest hij natuurlijk 3 dagen lang afzien. Maar daarna zou hij weer opstaan uit de dood. Dat had hij notabene zelf aangekondigd. En dan zou alle leed geleden zijn. Nog maar 3 dagen. Dus ja, dat hij tegen die 3 dagen opzag. Dat kunnen we ons wel voorstellen natuurlijk. Maar dat hij er zo volkomen door van slag is. Dat hij die toch Gods zoon is. Haast niet meer weet waar hij het zoeken moet. Dat begrijpen wij niet. Dus hoe kan dat nou? Gemeente, op die vraag is, dacht ik, maar 1 antwoord. En dat is dit. De Bijbel tekent ons Christus hier voluit als mens. Want hij is volledig mens geweest. Net als u, jij en ik. Uitgenomen maar 1 ding. Uitgezonderd de zon. Dat is het enige. Het enige waarin hij niet aan ons mensen gelijk is. Maar voor het overige was hij helemaal aan ons gelijk. Ook dus hierin. Dat hij opzag tegen het onbekende van het sterven. Op de berg van de verheerlijking waren dezelfde 3 discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, inderdaad getuigen geweest van Christus' goddelijke glans en glorie. En nu? Nu zijn ze getuigen van zijn menselijke angst. Jezus Christus, volkomen God en tegelijkertijd volkomen mens. En ze allebei even waar. En wij krijgen die 2 nooit helemaal goed bij elkaar met ons verstand. We kunnen het alleen maar gelovig aanvaarden. Begrijpen doen we het niet. Doen we dan iets raars als we het dan toch geloven, ook al kunnen we het niet begrijpen? Iets wat we verder eigenlijk nooit doen? Dat wordt wel vaak gedacht, hè? Misschien zijn er ook onder ons wel die dat denken. Een jongere bijvoorbeeld, je bent de hele week op school bezig geweest met studeren. En het was belangrijk dat je de stof begreep. Daar leggen de docenten natuurlijk altijd alle nadruk op. Je moet het begrijpen, dan kan je ook goede cijfers halen voor je tentamens en je repetities en zo. Dan kom je vanmorgen in de kerk en het eerste wat je hoort is dat je het niet kunt begrijpen, dat je het maar gewoon moet geloven. De knop moet weer om, het verstand weer op 0. Ik kan me best voorstellen dat je dat gevoel wel eens hebt als je in de kerk komt en naar die preken van ons als dominees luistert. En ook dat je dat niet altijd bevredigend vindt. He, dat er als het ware ergens iets blijft knagen als het weer zo gaat. Nou, toch is dat niet helemaal terecht hoor, want zo vreemd is het ook weer niet wat we in de kerk tegen elkaar zeggen als het over Christus gaat. Laat ik iets heel anders noemen. Een voorbeeld uit de natuurkunde. Dan moet ik natuurlijk altijd oppassen als dominee. Want ik ben geen natuurkundige. Maar het is een harde wetenschap. Zeg nou zelf. De meest harde wetenschap die er is misschien wel. En 1 ding heb ik er wel van begrepen. Het licht. Dat kunnen natuurkundigen nog altijd niet vanuit 1 perspectief in het vizier krijgen. Ze kunnen dat niet goed uit 1 stuk begrijpen en verklaren. Sommige experimenten die ze doen laten heel duidelijk zien dat het licht zich gedraagt als een soort golf. En lange tijd dacht men daarom ook dat het licht alleen een soort golfverschijnsel is. Totdat latere experimenten een hele andere conclusie lieten zien, namelijk dat licht bestaat uit allemaal losse deeltjes. En die 2 kunnen natuurkundigen niet goed bij elkaar krijgen. Het moet allebei waar zijn. De gegevens laten geen andere conclusie toe. Maar het kan niet goed vanuit 1 perspectief begrepen worden, in 1 systeem gevat worden. Dat het licht zich soms gedraagt als een golf en soms pertinent niet, maar als een reeks deeltjes. En dan weer juist precies andersom. Dat laat zich niet goed begrijpen. Het is niet tegenstrijdig, maar het laat zich niet goed begrijpen. Dus als je daarop doordenkt, hè, dan moeten we zeggen, ja, maar zo vreemd is het toch niet wat we in de kerk doen. Want net als we in de natuurkunde laten de gegevens uit de Bijbel eigenlijk maar één conclusie toe. Christus was volkomen mens, niet een soort supermens of zo, toch nog een treetje hoger dan wij. Nee, gewoon mens als wij, tot in onze diepste angsten toe. In sommige situaties blijkt dat heel duidelijk, zoals hier. En tegelijkertijd was de Heer Jezus volkomen God. Niet maar het geringste treetje lager dan de Vader en de Heilige Geest. En hoe wij die twee bij elkaar kunnen houden, dat gaat ons voorstellingsvermogen te boven. En dan hebben we altijd de neiging om een beetje te gaan duwen en trekken. Dan zeggen we, nou, hij zal toch wel iets meer bijzonder geweest zijn als mens dan wij. Of hij zal toch wel ietsjes minder God geweest zijn dan de Vader. En daarmee doen we onmiddellijk weer onrecht aan de Bijbel. Want het is niet waar dat hij iets meer mens was dan wij. En het is ook niet waar dat hij wat minder God was dan de Vader. Maar als het nu bij zo'n alledaags verschijnsel, als het licht al zo is, dat je die twee perspectieven nodig hebt om het te kunnen plaatsen, en dat je die niet goed bij elkaar krijgt, dan is het toch niet zo vreemd dat het met het licht der wereld ook zo is. Dat we juist dan moeten zeggen, als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. In elk geval, misschien wel nergens in de Bijbel treffen we de Heer Jezus zo door en door menselijk aan als hier in de hof van Gethsemane. Marcus gebruikt uitzonderlijk sterke woorden om de gemoedstoestand van Christus te beschrijven. En hij begon verbaasd te worden en zeer beangst en zei tot hem, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Als je goed kijkt, dan zit er natuurlijk een optimum in. Dan is dat een soort climax, hè? Drie dingen worden er gezegd. Christus begint verbaasd te worden, dat is het eerste. Nou ja, dat gaat dan nog, dat zijn we ook wel eens misschien verbaasd. Maar dan zeer beangst. En dan ten derde, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Dodelijk bedroefd. Waarom is Christus verbaasd? Laten we maar eens bij het begin beginnen. Hij had toch al lange tijd naar dit moment toegeleefd. Je zou zeggen, hij kon zo langzamerhand wat op zijn dood zijn voorbereid. Hij wist dat het eraan zat te komen als geen ander. Ja. Maar kennelijk, gemeente, valt het hem, nu het zover is, toch nog ontzettend tegen. Hij is verbaasd. Want dat het zo erg is om de eenzaamheid in te moeten, de verlorenheid en de verlatenheid, dat had hij van tevoren toch niet volledig aangevoeld. Zoals wij mensen ook niet alle dingen van tevoren volledig aanvoelen. Had Christus het dan onderschat? Nee, dat geloof ik ook niet. Maar van sommige dingen weet je nu eenmaal pas hoe erg ze zijn als je ze hebt meegemaakt en niet eerder. Dat kennen wij toch ook? Je zag er al zo ontzettend tegenop, die ingrijpende operatie. Of bijvoorbeeld dat alleen verder door het leven moeten zonder je man of je vrouw. Maar toen het zover was, nee, toen viel het bepaald niet mee. Weduwe en weduwnaren hebben het me vaak verteld in de tijd dat ik zelf ook als predikant werkzaam was in de gemeente. Dan zeiden ze tegen mijn dominee, toen merkte ik pas hoe erg het echt is. Van tevoren had ik dat toch nog niet goed aangevoeld om alleen verder te moeten. Nou, gemeente, dat zit er hier bij de Heer Jezus dus ook in. Want we houden het vast, hij was volledig mens. En hij begon verbaasd te worden. Zo schrijft Marcus dat. En dat laten we staan. Dat betekent wat er staat en niks anders. Hij wordt ontsteld. Ontzet, de Heer Jezus, ja. Nu het zover is, schokt het lijden dat hij moet doorstaan hem meer dan hij tevoren ooit had gedacht. Dat is wat. Dat betekent ook dit. Dat hij het in elk geval niet verdrinkt. Hij stopt het niet weg. Hij steekt het hoofd niet in het zand, om zo te zeggen. Hij laat de volle werkelijkheid daarvan op zich afkomen. Straks zal hij zelfs de verdovende drank weigeren om het helemaal te kunnen doorleven. Hij begon verbaasd te worden dat het zo erg was. En dan zeer beangst. Dat is twee. Wat is dat dan? Ja, wie zal er helemaal in kunnen komen? Ik stamel maar wat. In de hoop dat we samen vanmorgen in elk geval bij benadering enigszins in de buurt komen. Zeer beangst. Dat houdt in elk geval dit in. Dat hij het gevoel heeft dat hij de dingen niet meer in de hand kan houden. Dat zijn we ontglippen. Want dat is altijd zo met angst. Het is alsof er een muur op hem afkomt. Die hem dreigt te verpletteren. En hij kan er niets tegen beginnen. Hij voelt zich zo onveilig. Prijsgegeven aan de macht. Dat het haast niet te dragen is. Angst. Gemeente, dat gaat verder dan schrik of vrees. Als je schrikt, dan heeft dat een bepaalde oorzaak. Hè? Dan weet je waar het vandaan komt. Kan je aanwijzen. Toen gebeurde dit en dat. En toen ben ik zo vreselijk geschrokken, zeg je dan. En als je iets vreest, dan weet je meestal ook heel goed wat je vreest. Waar je precies bang voor bent. Maar angst, dat is beklemmender. Je weet niet goed waar het vandaan komt soms. En je weet ook niet goed waar het zich precies op richt. Maar het is er. Als een donkere macht die over je komt. En die doordringt tot in de poriën van je ziel. En die je volkomen kan beheersen. Je kunt niets meer denken dan alleen maar dat ene. Het gaat niet goed. Het gaat helemaal verkeerd. Ik ga de afgrond in. Dat is angst. Er zijn er vast onder ons of onder degenen die meeluisteren. Die het weet. De heiland wist het ook. En dan zegt hij er in de derde plaats. Zegt hij er nog dit van? Als hij erover spreekt. Met zijn beste vrienden. Mijn ziel is geheel bedroefd. Tot de dood toe. Letterlijk staat er. Mijn psyche is rondom bedroefd tot stervens toe. Ja, de Heer Jezus had ook een psyche. Net als wij. Mijn psyche is geheel bedroefd. Rondom bedroefd van alle kanten. Tot stervens toe. Dus zijn geest is zozeer vervuld. Gemeten van puur verdriet. En bedroefdheid. Dat hij zich als het ware naar beneden toe gezogen voelt. Naar de dood. Zoals de psalmdichters. Dat ook hadden, hè? Daar moeten we hier aan denken. De dichter van psalm 88 bijvoorbeeld. De donkerste uit het hele psalmboek. Mijn ziel, we hebben het gezongen. Mijn ziel der tegenheden zat, wordt moedeloos, wil mij begeven. Het einde nadert van mijn leven. Ik ben krachteloos en afgemat. Dat maakt de heiland hier ook door. Dat woord wordt hier vervuld. Straks, na zijn opstanding, dan zal hij er zelf op terugkomen. Dan zal hij het zeggen dat alles vervuld moest worden wat van mij geschreven stond. In de wet van Mozes en de profeten. En, zegt hij er dan speciaal nog bij, en de psalm. Ja, die ook. Tot en met de allerdiepste en donkerste toe. Die worden ook door hem vervuld. Hier zien we het gebeuren. Als hij tot stervens toe bedroefd raakt. En het is alsof er een waas voor zijn ogen trekt. Alsof er een doem op hem daalt. Dat is misschien wel het beste woord. Alsof er een doem op hem daalt. Die hem de levensadem als het ware afknijpt. Misschien dat diegenen er nog het dichtst bij kunnen komen. Die ooit ook zoiets hebben meegemaakt. Dat je zo door en door verdrietig en angstig was. En je wist eigenlijk niet goed waarom en waar het vandaan kwam. Waarom je door zo'n pijloos diepe depressie heen moest. Dat je, nou ja, dat kan gebeuren. Als het ware nog banger was voor het leven dan voor de dood. En je voelde die dood als het ware sluipend een appel op je doen. En dichterbij komen. Dat is ongelooflijk gemeten. Gruwelijk is dat. Maar als het u of jou overkomt, weet dan dat je daarin niet alleen bent. Want hem overkwam het ook. De Heer Jezus Christus. Hier in de hof van Gethsemane. Heeft hij het ook doorgemaakt. Ten volle. Je dacht altijd dat je zo'n kneusje was. Zo gauw aangedaan. Totaal niet stressbestendig. Maar dat is dus niet zo. Je bent alleen maar echt mens. Kijk maar naar hem. Is dat niet, gemeente, een diepe troost in deze geschiedenis? Dat hij, de Zoon van God, ook dit heeft meegemaakt. Deze psychische desoriëntatie, zoals ik ergens las. Deze diepe depressie. Deze totale verwarring. En het de dingen gewoon niet meer in de greep hebben. Nee, u hoeft zich daar niet voor te schamen. En het is jouw schuld ook allemaal niet, als je het moet doormaken. Want Jezus kreeg er ook mee te maken. Het was zijn schuld ook echt niet hoor. En hij, de Zoon van God, is als het erop aankomt de enige die je echt kan helpen. Juist ook dan. Als alles donker is. Hij weet wat het is. Hij weet wat je doormaakt. Andere mensen? Ach, ze bedoelen het vaak goed hoor. Maar ze begrijpen het natuurlijk toch meestal niet helemaal. Wat dat nou is. Kop op joh, zeggen ze dan soms. Hè? Doe nu niet steeds zo negatief. Kijk nou ook eens naar wat je allemaal nog wel hebt. Ja, ze hebben nog gelijk ook. Maar dan voel je je dus alleen nog maar weer schuldiger over. Dat je dat niet genoeg doet. Alsof het niet zou mogen. Alsof je wat er in je woelt aan onrust en angst eigenlijk altijd maar moet verbergen en wegstoppen voor de mensen. Want eigenlijk ben je toch wel erg ondankbaar. Gemeente, de Heer Jezus stopt het ook niet weg. Nee, helemaal niet. Hij praat erover met zijn vriend. Moet u ook maar doen, als ik u raden mag. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, zegt hij. Punt. Hoort u, hij maakt het geen grijntje lichter dan het is. Hij zegt ook niet, nou ja, ik kom er wel weer bovenop hoor, maak je maar geen zorgen. Nee. Het enige wat hij nog zegt, dat is, blijft hier en waakt. Waakt met mij, met andere woorden, ik heb jullie nodig. Dat is aangrijpend gemeente. Hij voelt zich zo zwak dat hij zich afhankelijk weet van de steun van zijn discipelen. Hoe is het mogelijk, hij, de Zoon van God, afhankelijk van mensen. Ja, maar ik herhaal het nog een keer. Hij was ook volkomen mens. En juist als zodanig zien we hem hier. En wij mensen zijn toch ook afhankelijk van elkaar. Altijd weer. Dan is het toch niet helemaal onbegrijpelijk dat hij dat hier ook is. Want, wat is nou het ergste geweten? Het ergste in die ontzetting, in die angst, in die dodelijke bedroefdheid van de Heer Jezus. Weet je wat het ergste is? Dat is de eenzaamheid. Dat is dat je helemaal alleen bent en er is niemand die je helpt. Daar moet je toch niet aan denken. Als het over onze kinderen gaat, als u kinderen hebt, dan zou u dat herkennen. Ja, dan halen we soms van alles in het hoofd, niet waar? Wat ze allemaal zou kunnen overkomen in het leven en zo. Maar weet u wat ergste is wat ze kan overkomen? Dat is dat ze ooit alleen komen te staan. Dat zeggen ouders soms ook, hè, van kinderen die iets ergs is overkomen. Dat ze geroepen heeft, mama! En er was niemand die het hoorde en die erop afkwam om haar te helpen. Dat is zo onverdraaglijk. Ja, dat is het ook. Daar moet je niet aan denken. Dat je helemaal alleen bent en er is niemand die je helpt. Nou, dat dreigt hier bij de Heer Jezus ook te gebeuren. Vandaar dat hij dit zegt. Blijf hier en waakt. Ze hoeven helemaal niet zoveel te doen, de discipelen. Christus vraagt echt niet veel van ze. Ze hoeven hem niet te helpen. Ze hoeven niet pastoraal of therapeutisch met hem te praten. Ze hoeven hem niet met goed gekozen woorden te troosten. Niets van het alles. Als ze er maar zijn. En zo is het toch ook gemeten. Dat weten de kleinste kinderen in de kerk vanmorgen al, denk ik. Jongens, als het donker is op je kamer. Je bent naar bed gegaan om te gaan slapen. Maar het is donker en je bent een beetje onrustig. Dan span je soms je oren. Om goed te luisteren. Hoor ik nou beneden mijn vader en mijn moeder nog? En als je ze dan maar hoort, hè, dan weet je dat ze er zijn. En dan is het eigenlijk alweer goed. Dan kan je lekker gaan slapen. Want je bent niet alleen. Je vader of je moeder is er ook. Dat scheelt al zo'n stuk. En als je ouder wordt, is het nog net zo hoor. Dan verwacht een man die sterven gaat helemaal niet zoveel van zijn vrouw. En een vrouw die voor een zware operatie ligt helemaal niet zoveel van haar man. Als hij of zij maar bij je is. Zodat je niet moederziel alleen bent. Waarom waken kinderen bij het sterfbed van hun ouders? Als duidelijk wordt dat het misschien niet zo lang meer gaat duren voordat het einde er is. Precies om deze reden. Dat ze op dat dodelijk uur niet moederziel alleen zullen zijn. Nou kijk gemeente, daar vraagt hij Jezus nou ook om. Daar vraagt hij nou ook om. Blijft hier en waakt. Zoals je als kind waakt bij het sterfbed van je ouders. Zo vraagt Christus aan zijn leerlingen of ze willen waken met hem. Ga nou niet weg. Laat me nou niet alleen. Bespaar me dat allerergste. Maar ze besparen het hem niet. Ze doen het niet. Dat is wat. Tot 3 keer toe zoekt Christus hen op. In de hoop dat hij steun bij hen vindt. Steun in die zin dat ze erbij zijn. Bij wat hem overkomt. Wat is dat ongelooflijk. Telkens weer vindt hij hen slapen. Zelfs het weinige wat hij van hen vraagt kunnen ze nog niet opbrengen. Wat is dat toch? Hoe bestaat dat toch? Hoe kunnen ze in zo'n aangrijpende situatie nou slapen? Ja, ze waren moe. Maar ja, zo moet toch ook weer niet. Het waren merendeels vissers notabene die wel gewend waren om 's nachts op te blijven. Lucas ligt in zijn evangelie een tipje van de sluier op. Ze waren slapende van droefheid, zegt hij. Van emoties dus. Nou ja, misschien waren het dan ook wel typisch mannen. Je moet natuurlijk niet generaliseren, maar toch. Ik denk, als een vrouw verdriet heeft, hè, dan kan ze vaak niet zomaar slapen. Dan wil ze erover praten. Maar mannen reageren vaak net andersom. Je kunt je emoties niet goed hanteren. Het zijn er zoveel en ze zijn zo diep. En dan wil je maar 1 ding. Alles even vergeten in een diepe slaap. En je zegt tegen je vrouw. Nou moet je even je mond houden hoor. Want nu wil ik slapen. Hebt u dat nooit gezegd, getrouwde mannen onder ons? Dat is toch wel herkenbaar, denk ik. Zou zoiets ook meegespeeld hebben? Dat de discipelen het gewoon niet konden hanteren wat er gebeurt. Ze waren slapende van droefheid, zegt Lucas. Ja, dat is zo. En toch is alles er ook weer niet mee gezegd. Want Marcus schrijft er nog iets anders over. Marcus schrijft er in het gedeelte dat we lazen nog dit over. Want hun ogen waren bezwaard. Hun ogen waren bezwaard. Door wie dan? Ja, uiteindelijk moeten we zeggen door de Heere God. Marcus durft het bijna niet te zeggen, lijkt het wel. Maar dat bedoelt hij natuurlijk wel. God de Vader. Hij zorgt ervoor dat de discipelen zelfs dat kleine, zo normale beetje steun dat Christus van hen vraagt, dat ze het niet kunnen geven. Hij zorgt ervoor dat Jezus de pers, Gethsemane betekent olie persen. Hij zorgt ervoor dat Jezus de pers alleen moet treden. Moederziel alleen. En daarmee naderen we het eigenlijke geheim achter heel dit gebeuren. Want er staat in onze tekst nog iets bijzonders. Waar we tot nog toe overheen gelezen hebben, maar wat er natuurlijk ook niet zomaar staat. Dat is namelijk dit. In vers 33. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes, weer diezelfde 3. En staat er dan, hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. Hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. Wanneer was dat? Wanneer begon dit alles nou te gebeuren? Ja, dat weet je vaak niet met angst. Heel lang is het er niet en dan ineens is het er en het trekt door alle vezels van je bestaan heen. Waar komt dat nou vandaan? Je weet het soms niet. Maar hier wel. Het is hier heel duidelijk. Wanneer begint dit te gebeuren? Dit schokkende, dit onverwachte, deze verbazing van de Heer Jezus Christus. Nou, het begint te gebeuren als de Heer Jezus wil gaan bidden. Kijk maar naar vers 32, dat gaat er onmiddellijk aan vooraf. Met andere woorden, als hij zich opmaakt om zijn vader te gaan ontmoeten, dan gebeurt het. Dus daar zit het kennelijk ten diepste op vast, wat hier met Christus gebeurt. Dat bij alles wat er staat te gebeuren, ook zijn hemelse vader op het punt staat om zich van hem af te keren. Als hij gaat bidden, dan begint het. Wij zeggen vaak tegen elkaar, ja, als je bidt, dan word je rustig, hè? Dan ga je het wat kwijtraken allemaal. Maar toen Christus ging bidden, toen begon het pas echt. Zijn onrust, zijn angst. Abba, Vader, zal hij smeken. Neem deze drinkbeker van mij weg. Welke beker is dat? Nou, dat is in de taal van het Oude Testament. En in die taal is het de beker van Gods toorn. Dus die beker wil hij niet drinken. De beker van Gods toorn. Ja, dat zijn dan van die oude woorden. Die kennen we, dat weten we ook al vanaf de catechisatie. De Heer Jezus kwam op aarde om de toorn van God te dragen. Maar wat is dat nu eigenlijk? Als we proberen, gemeente, om ook daar al stamelend iets van te zeggen vanmorgen, dan is het dit, de toorn van God. Je zou kunnen zeggen, dat is zijn hartstochtelijke onvrede over alles wat wij, zijn schepselen, ervan gemaakt hebben. Wij denken vaak dat dat wel meevalt. God vergeeft wel, hè, denken we dan. En zonder dat je meer of minder zal ook zo erg niet zijn. Maar God kan het totaal niet meer uit de voeten met die mentaliteit van ons. Dat we hem niet de plek geven die hem toekomt. Maar dat we hem vervangen door 1001 afgoden. Hij kan er niet meer uit de voeten. Hoe wij leven, vaak zonder naar hem te talen. Wel nu, die fundamentele onvrede van God daarover. Over ons mens. Over ons leven. Dat noemt de Bijbel nu Gods toorn. En die komt hier op Christus neer. Dat is waar hij hier ten diepste zo verbaasd, beangst en dodelijk bedroefd door is. En zo stuiten we al stamelend op de diepste laag van deze tekst. En weet u wat nu het wonder is geweest? Dat is dat Christus het nog doet ook. Al krijgt hij de hulp van zijn discipelen, waar hij zo indringend om smeekt, al krijgt hij die niet. Al voelt hij de toorn van zijn vader als een doem op zich neerdaalt. Hij weigert geen dienst. Maar hij gaat door. Ten einde toe. Je ziet dat in deze geschiedenis eigenlijk heel mooi aan het feit dat alles in drieën gaat. Hè? In drie fasen ging Christus naar de plek toe. Eerst met de 11 discipelen, toen met die kerngroep van 3. En uiteindelijk alleen nog een stukje verder. 3 discipelen blijven op gehoorafstand. 3 woorden gebruikt Christus om zijn gemoedstoestand te beschrijven. Verbaasd, beangst en dodelijk bedroefd. 3 bidt Christus een gebed dat uit 3 zinnen bestaat. 3 komt hij ook terug om zijn discipelen op te zoeken. Waarom is dat? Waarom gaat alles in dit gedeelte in drieën? Wel, gemeente, 3... Dat is in de Bijbel 1 van de getallen van de volmaaktheid, van de volkomenheid. Net als 7 en 12, geldt ook voor 3. Dat wil dus zeggen, Christus gaat er hier volkomen doorheen. Door de toorn van zijn vader. Volkomen. En dat blijkt ook wel weer aan het einde. Want als je het einde van dit gedeelte leest, na die 3 keer, dan heeft hij ineens zijn rust hervonden. Dan is hij ineens zichzelf weer meester. Dan is de angst weg. En vanaf dat moment gaat hij soeverein en koninklijk zijn gang naar het kruis. En als de soldaten komen om hem gevangen te nemen, dan is er geen spoor van ontreddering of verbijstering meer bij Christus te merken. Lees dat maar na in het Johannesevangelie. Dan is de angst weg. Dan is hij er volkomen doorheen gegaan. Nou, dat is een geweldig evangelie, gemeente. Want dat betekent dus dat hij al onze zonden heeft gedragen. Niet alleen de steken die wij zo af en toe laten vallen in ons leven. Ook niet alleen die zonden die zo vaak weer terugkomen. Maar zelfs onze zondige aard. Die we maar niet klein krijgen. Niets valt er buiten. Het verzoenende werk van Christus. En hij draagt het niet voor zichzelf, dat was niet nodig. Maar voor zijn kerk, voor zijn gemeente. Zou hij ook daarom niet steeds terugkomen naar de discipelen? Als wilde hij tegen hen zeggen, ja maar ik doe het voor jullie hoor. En in hen doet hij het voor heel zijn kerk. Hij draagt het volkomen. Dus er blijft niets over waar u of jij of ik alsnog voor zou moeten boeten. Van wat wij hebben gedaan in ons leven. Daar wil de Heer God bij ons niet meer op terugkomen. Omdat hij er hier bij zijn zoon afdoende op teruggekomen is. Ik vraag u, gemeente, is dat nou geen evangelie? Het lijkt zo'n trieste en troosteloze, zo'n sombere, treurige geschiedenis. Maar klapt heel die geschiedenis niet om in haar tegendeel? Wordt ze zo beschouwd? Geen onuitputtelijke bron van vreugde en bevrijding. Want u hoort het goed hoor, u hoeft er niet meer voor te boeten. Nee. Voor wat u ook maar hebt misdaan. Voor wat jij ook maar hebt misdaan. In je leven. Ook niet voor dat allerergste. Wat je ooit hebt gedaan. Hij heeft ervoor geboet. En hij heeft het helemaal alleen gedaan. En hij heeft het volkomen gedaan. We begrijpen het niet. We begrijpen het misschien wel hoe langer hoe min. Maar we mogen het toch geloven. Met heel ons hart. Maar laten we dan niet blijven slapen. Zoals de discipelen uiteindelijk ook toch wakker worden. Maar laten we dan niet blijven slapen en het aan ons voorbij laten gaan. Want hoe zouden we dat ooit kunnen verantwoorden? Maar laten we opstaan. Opstaan. Uit ons oude leven. En achter hem aangaan. Hoor wat hij tenslotte nog zegt. Staat op. Laat ons gaan. Ja. Laten we dat doen, gemeente. Gaan. Achter hem aan. Aan hem voorgoed verknocht. Om in hem. Nee, niet de dood. Maar het leven te vinden. Het leven. Tot zijn dienst bereid. Al kan het er nog zo diep doorheen gaan. Ook vandaag hoor. Toch. Als je achter hem aankomt. Dan eindig je niet in de dood. En dan eindig je in het leven. Het volmaakte leven. Zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Zoals Adam in de eerste hof het verspeelde. Maar zoals de tweede Adam in de hof van Gethsemane het weer hersteld heeft. Door zijn volkomen voldoening. Daarom ontwaakt gij die slaapt. En staat op uit de dood. Staat op, laat ons gaan. En Christus zal over u lichten. De schrijver uit de brief aan de Hebreeën trekt uit dit alles de enig juiste conclusie. Als hij schrijft, omdat wij dan zo'n grote hoge priester hebben. Zo laat ons met vrijmoedigheid gaan. Laat ons toegaan tot de troon der genade. Dat is de troon van God. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden met onze zwakheden. Omdat hij zelf zo oneindig ver boven ons zou staan. Geen Socrates, gode zij dank niet. Maar één, die in alle dingen verzocht is geweest als wij. Hij is erin geweest. In onze angst en schuld. Vrijwillig en volkomen. Opdat wij al onze zonden en angsten bij hem net zo volkomen zouden kwijtraken. En een vrije toegang zouden ontvangen tot de Vader. Opdat wij in onze gebeden geen onrust, maar rust zouden vinden. Hij heeft volgehouden. Hij is staande gebleven. Tot alles was volbracht. Daarom, o liefde, voor dit offer van uw leven, wat kan ik dan mijzelf ten offer geven? Opdat ik nooit, hetzij ik leef of sterven, uw liefde derven. Amen.